onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te gaan zingen van Psalm 118. En daarvan het zevende vers: de Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Het zevende vers van 118. Doen wij ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna van Psalm 56, het vijfde vers: ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijne mond gehoord. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 56, na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, zullen we weer samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere, groot en eeuwige God in de hemel, u die zo heilig en rechtvaardig bent, maar ook barmhartig en genadig, en zo vol van zondaarsliefde. U bent het, Heere, die ons ook op deze zondagmiddag ons hier weer samenbrengt, hier in uw huis, onder het geklank van uw woord. En ook op deze middag, Heere, wil u nog dat goede zaad van uw evangeliewoord laten zaaien, ook op de akker van ons hart. En dan bidden we het van u, Heere, kom u er ook deze middag toch zelf in mee. En zou u dat goede zaad van uw woord toch willen bedouwen en willen bevochtigen met de douw van uw Heilige Geest, zodat het woord toch, Heere, werkelijk wat zal uitwerken, ook in ons hart en leven. Dat het zal ontkiemen, dat het wortelen mag schieten, maar dat het toch ook vruchten mag voortbrengen voor u, van geloof en van bekering. Want dan moeten we het u belijden, Heere, we zullen dat ook vanmiddag vanuit uw woord, en ook vanuit de belijdenis van de kerk, zullen we dat ook mogen horen. Heere, dat het niet vanzelfsprekend is, ook dat uw woord zijn sporen trekt in ons leven, en dat het wat nalaat ook in ons hart. En dat ligt nooit aan u, Heere. Dat ligt altijd aan ons. En wil u geven dat wij daar dan ook vanmiddag werkelijk onder zullen leren buigen, Heere. Als ons dat ook zal worden aangezegd. Dat de schuld van ons ongeloof en de schuld van ons hoogmoedige en onbekeerlijke hart nooit bij u is te vinden, Heere. Maar die schuld ligt nu enkel en alleen bij ons. Een verootmoedigend woord, een ernstig woord. En wil u geven dat we daar ook werkelijk, Heere, met ons hart amen op zullen leren zeggen. Want wanneer wij ons schuldig kennen, Heere, en met die schuld toch ook tot u leren vluchten, dan komt er toch plaats ook voor die boodschap van uw genade. En voor de boodschap van uw Christus en van zijn volbrachte werk. En Heere, wat een wonder dat u dan wel raad weet met die harten zoals wij die hebben. Want van nature, Heere, dan ketst de boodschap van uw woord altijd af op de hardheid van ons hart. Dan hebben we wel oren, maar die zijn gesloten. We hebben een hart dat is ook gesloten. Maar Heere, u weet wel raad met die oren en met die harten van ons, om ze te doorboren, om ze te openen. Zodat het woord niet daar zal afketsen, of dat het zal worden weggepikt door de vogeltjes. Of dat het verstikt zal worden door de doornen en door de distels. Of dat uw woord niet kan ontkiemen, omdat het geen diepte van aarde heeft. Het is toch uw werk, Heere, om harde en stenen harten te openen, om ze te verbreken en om een vlees en hart te schenken. U hebt het toch gezegd, ik zal. En Heere, mag daar onze hoop en verwachting van zijn, want als u zegt, ik zal, dan zegt uw woord er ook altijd iets bij, dan zullen zij. Heere, dan zal dat niet zonder uitwerking blijven. En mag het ook zo dan vanmiddag zijn, als de pijlen worden afgeschoten van uw goddelijke boog, Heere, dat die pijlen dan doel zullen treffen, om nog vijanden van u in vrienden te veranderen, om ons te laten buigen onder die boodschap van zonde en van genade. En Heere, dat wij daar met ons hele hart toch ook ja en amen op zullen leren zeggen. O Heere, doet u zelf dan zo deze middag kracht van uw woord uitgaan. Op de Pinksterdag in Jeruzalem waren het er 3000, onder die ene preek van Petrus. En dan zijn we vanmiddag met veel minder samengekomen, Heere, maar dan zou het toch ook vanmiddag kunnen voor heel de gemeente. En daar bidden wij u om, ziende op de volheid van uw genade. En Heere, het is toch uw liefste werk om zondaren zalig te maken. En daarom mogen we toch ook pleiten en een beroep doen ook op de eer van uw grote naam. Want u hebt toch uw eer verbonden, Heere, aan de zaligheid van zondaren. En zo smeken we het ook deze middag van u, zoek uw eer, Heere, ook in ons midden. En dat u zelf zo verheerlijkt zult worden door de prediking van uw woord, ook in onze harten en levens hier en thuis. Zou u zo ons allen willen gedenken, ook niet die deze middag een taak heeft, de koster, de organist, degene die de techniek mag bedienen. Heer, u weet wat een ieder nodig heeft en mag het zo een ongestoorde dienst zijn. En dat de boze geen kans zal hebben, Heer, om uw woord van zijn kracht te beroven, linksom of rechtsom. maar dat uw woord vanmiddag heerschappij zal hebben en beslag zal leggen op hoofd en hart van jong en oud, en dat tot eer van uw grote naam. Heren, dan bidden we om de komst en de uitbreiding van uw koninkrijk, hier in de Wouden en verder in Friesland en in ons vaderland. Heren, we hebben het vanmorgen gehoord, voor u is niets te wonderlijk. U gaf een koning Hizkia, een godvrezende koning, een messiaanse koning. En na die donkere dagen van zijn vader Agas maakte u zelf een nieuw begin. En heren, wil u dan geven dat wij veel krediet op u zullen hebben, grote gedachten van u zullen hebben, want uw arm is niet verkort en uw rechterhand heeft nog steeds groot vermogen. En heren, mogen we zo dan ook dan vrijmoedig vragen om een opwekking, om een herleving, heren, bij u vandaan. En we hebben het vanmorgen gehoord, dat begint altijd in ons hart. En dat begint ook bij een breken met de zonde. En dat we toch terecht zullen komen bij het enige offer, wat toch uw toorn kan stillen. Het offer door Christus volbracht aan het kruis. O Heere, zou u dan zo een herleving willen schenken? En dat alles door ook tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En dat u daarin ook onze overheid wilt gedenken, plaatselijk, maar ook landelijk en provinciaal. Heere, geef u ons een overheid, zoals u dat ook toen gaf aan het volk van Juda, in koning Hizkia. Een overheid, Heere, die geen ander uitgangspunt had dan uw woord en uw heilige geboden. Heere, voor u is ook daarin toch niets te wonderlijk. Wil u dan ook de harten aanraken, Heere, van onze premier en van de ministers en van de leden van de Eerste en de Tweede Kamer. O Heere, bekeer ze alle tot u. En schenk u ons een overheid, Heere, die ons voor zal gaan, ook in de wegen en in de paden van uw woord. Want alles wat niet is naar uw woord, dat zal ook geen toekomst en geen dageraad hebben. Zou u zo dan daarin nog willen verblijden, Heere, met uw daden? En dat het ook voor ons allen toch een zaak van gebed mag zijn, om ook die last biddend mee te leren dragen, en om ook die last ook bij u te mogen brengen. Heren, zou u zo dan ook over het rand van deze aarde uw koninkrijk willen laten komen, en het werk van zending en evangelisatie willen zegenen, ook het bijbelvertaalwerk dragen van u op. Want heren, die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, die zal toch bekend moeten worden tot aan de einden der aarde. Heren, kom u er dan zelf in mee, en dat ook uw woord ook daarin zijn kracht zal doen, en dat uw woord ook daarin zijn loop zal hebben, tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk. Heren, dan leven wij in een wereld waarin zoveel aan de hand is, als we horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. We denken ook hier aan de situatie in het Midden-Oosten, die ook met de week elke keer weer verandert. Heren, u weet toch ook wat daar nodig is. Mogen we dan ook bidden, heren, in het bijzonder ook voor uw kerk, ook in Iran, die ondergronds samenkomt. Een kerk die al zal bestaan uit vele Iraniërs, en die ook snakken ook en hunkeren naar de vrijheid. O heren, wij weten niet hoe het in de toekomst verder zal gaan. Wij kunnen dat alles niet overzien. Maar u bent toch die God die wel alles overziet. Mag alles ook daarin dan nog meewerken ten goede, heren, ook voor de bekering van uw oude bondsvolk Israël. Ze hebben het bij Pilatus geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En zou u die woorden toch zaligmakend willen vervullen, heren, en dat ook uw woord ook daar zijn sporen zal trekken, en dat zo Joden en heidenen samen mogen leren buigen aan de voeten van het kruis, en dat het gehoord zal worden op de straten van Jeruzalem. Lof zij het lam, dat ook onze zonden op zich nam. Heren, zou u dan ook daar in uw eigen woord willen vervullen? Want ze zullen toch komen, heren, van oosten en westen, van noorden en van zuiden, maar ook uit uw oude bondsvolk zult u er nog vele gaan toebrengen. Heren, dat wij dan ook die dagen met verwachting mogen verlangen en ook daar naartoe mogen leven. En dat wij daar toch ook biddend werkzaam mee zullen zijn. Want Heer, u zegt het toch, wel moeten zij varen die u beminnen, die bidden ook voor de vrede van Jeruzalem. Heer, en dan zal daar toch ook een zegen van uitgaan en van verspreid worden, ook over het rond van deze aarde. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen, ook in deze dienst. Geef u alles wat nodig is, bij het luisteren naar uw woord, bij het spreken van uw woord, hier en thuis. Gedenk ons, Heere, naar de rijkdom van uw genade. Doe kracht van uw woord uitgaan. En verblijd ons zo met uw goddelijke daden. Wij vragen dat van u, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar doe het, Heere, om redenen uit uzelf en dat alles uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen vanmiddag als schriftlezing de gelijkenis van de zaaier, de gelijkenis van het zaad. Dat is Matteüs 13, de versen 1 tot en met 9. En daarna ook de uitleg van de Heer Jezus daarbij in de versen 18 tot en met 23. Dus de schriftlezing is Matteüs 13, vers 1 tot en met 9. En daarna de versen 18 tot en met 23.
En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het ander 60 en het ander 30 fout. Wie oren heeft om te horen, die horen. Hij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt het weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolg komt, om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort, en de zorgvuldigheid deze wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord, en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30 fout.
Gemeente, dan willen we nu uit de Dordtse leerregels lezen, de artikelen 9 en 10. Het is alweer even geleden dat we stilstonden bij de artikelen 7 en 8. Toen ging het over de roepstem van het evangelie. Dat de Heer ons roept, de ernst van die roep en het wonder van die roep. En dan gaat het vanmiddag over de uitwerking van die roepstem, artikel 9 en 10. En daar lezen we dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden. Daarvan is de schuld niet in het evangelie, nog in Christus, door het evangelie aangeboden zijnde, nog in God, die door het evangelie roept, en zelf ook die naar roept onderscheiden gaven meedeelt, maar in degene die geroepen worden. Van de welke sommigen zorgeloos zijn, het woord des levens niet aannemen, en anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste hun harten. En daarom is het dat zij na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen en door de doornen der zorgvuldigheden en de wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort, hetwelk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. Maar dat anderen door de bediening des evangelies geroepen zijnde komen en bekeerd worden, Dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, hetwelk de hoogvaardige ketterij, dat wil zeggen de hoogmoedige dwaling van Pelagius, stelt. Maar men moet het Gode toeschrijven, die, gelijk hij de zijne van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook dezelfde in de tijd krachtiglijk roept en met het geloof en de bekering begiftigt. De Heer schenkt dat geloof en bekering en uit de macht der duisternis verlost zijnde tot het rijk zijn zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen. Tot zover. En net als de vorige keer schrijven we ook vanmiddag boven de preek: God roept u, jou en mij door het evangelie. Dus God roept u, jou en mij door het evangelie. En dan letten we op twee gedachten. In eerste plaats staan we stil bij de vraag waarom het evangelie geen vrucht draagt. En in de tweede plaats waarom het evangelie wel vrucht draagt. Dus God roept u, jou en mij door het evangelie. En dan twee gedachten: waarom het evangelie geen vrucht draagt en waarom het evangelie wel vrucht draagt. Maar voordat we daarbij stilstaan, zingen we van Psalm 81... en daarvan de versen 8, 9 en 13. Ik nam de Meriba proef van uw vertrouwen. Of God mijn gena in u tegenheen, op mijn naam alleen en mijn woord zou bouwen. En ook het 9e vers en ook het 13e vers. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Dus 8, 9 en 13 van Psalm 81. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor eredienst en pastoraat, de derde voor de kerkvoogdij. Deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Aanstaande woensdag is er weer een contactmorgen. We hopen stil te staan bij Psalm 74. De morgen begint om 10:00. Iedereen is van harte welkom. Aanstaande donderdagavond is er een kerkdienst voor de afsluiting van het winterwerk. In deze dienst die om 19:30 begint op Dominee van Renen uit Vledderveen voor te gaan. En aanstaande vrijdag is de laatste bijbelezingavond van dit seizoen. Kandidaat Korving hoopt aan zijn serie over de heilsorde af te ronden. En deze avond begint om 19:45. En ook dan is iedereen van harte welkom. Zingen we dus nu van Psalm 81, vers 8, 9 en 13. God roept u, jou en mij, door het evangelie. Twee gedachtes. In de eerste plaats dus waarom het evangelie geen vrucht draagt. En in de tweede plaats waarom het evangelie wel vrucht draagt. Gemeente, we staan vanmiddag dus eigenlijk stil bij het vervolg van de vorige keer. En dan gaat het opnieuw vanmiddag over de roepstem van het evangelie. Het wonder dat de Heere roept. En de vorige keer hebben we gehoord dat dat woordje roepen eigenlijk ook iets van een bepaalde afstand die er gekomen is weergeeft. Want als er iemand vlakbij ons staat, hè, dan ga je niet roepen. Je roept alleen maar als iemand wat verder weg staat, als iemand op een afstand van je staat. Of dat je roept omdat iemand in nood is, of dat je roept dat er iemand in gevaar is. Bijvoorbeeld als er een klein kind bij een sloot staat of bij een drukke weg. En als je dat ziet als ouder, dan fluister je niet, maar dan roep je. Want dat kind dat moet het nu horen, dat kind overziet het gevaar niet. En als ouder zie je het wel. En dan ga je roepen, voordat het te laat is. Nou, en zo is het nu geestelijk ook, gemeente. Dominee Ledeboer die zei het al, onze grootste ellende is, of onze grootste is, nood is dat wij van nature onze nood niet zien en dat wij onze ellende niet zien. Zo diep zijn we gevallen. Maar gemeente, God ziet onze nood wel. En als geen ander peilt Hij onze nood op het allerdiepst. En terwijl de Heere het aan geen zondaar verplicht is om ons te gaan roepen, want we hebben hem in mezelf verlaten, gaat hij toch roepen. En waarom roept de Heere? Heel eenvoudig, omdat hij geen lust heeft in uw dood, omdat hij geen lust heeft in jouw ondergang. Vanmiddag roept de Heere ook, gemeente. Hij roept omdat hij de enige is die ook in u, jou en mijn nood kan en wil voorzien. En wat is dat een oneindige wonder, gemeente. Alle keren dat Gods woord opengaat, hier in de kerk of thuis of op school of op de jeugdvereniging, dan roept de Heere. En als de Heere roept, dan meent hij dat ook. De Heer is wat dat betreft zo totaal en totaal anders dan de duivel. De duivel die roept ons ook. En de duivel die trekt ook op allerlei manieren aan ons hart. En hij belooft ons gouden bergen. Maar als de grote leugenaar van de beginnen. Heeft hij geen ander doel dan om je voor eeuwig te bedriegen. De boze heeft niets anders met ons voor dan om maar zoveel mogelijk mensen mee te slepen naar de eeuwige ondergang. Maar als de Heere u, jou en mij vanmiddag roept, gemeente, dan meent hij dat. Als de Heere roept, dan is dat ernstig, dan is dat welgemeend, dan is dat van harte, dan is dat uit liefde. En we hebben de vorige keer gehoord, als de Heere roept, dan is hem niets liever, dan ziet hij niets liever, dan is hem niets aangenamer, zegt dat, dan dat de geroepenen ook tot hem zullen komen. En nu heb ik vanmiddag geen ander verlangen, gemeente, dan om Christus ook zo aan u te mogen verkondigen. Dat ik u vanmiddag ook zo voor uw ogen mag uitschilderen, dat u vanmiddag onder de prediking, als het ware, een blik mag slaan in zijn hart. In dat middelaarshart van Christus dat van liefde klopt tot behoud van zondaren. Want hij wordt in de prediking elke keer voor onze ogen uitgeschilderd. En hij is het deze middag die net als aan het kruis zijn armen uitbreidt. En die in de prediking zijn doorboorde middelaarshanden laat zien. En die het u toeroept, kom herwaarts tot mij zondaar. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Nou, en nu staan we vanmiddag hier in artikel 19 dan dus stil bij het vervolg. En dan gaat het over de vraag, ja, wat werkt dat roepen van de Heere nou uit? En dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat we dat vanmiddag heel algemeen gaan behandelen. Van ja, hoe zit dat nu in het algemeen? Hoe is dat nou bij u? En bij mij? En bij jou? Wie van ons neemt die roepstem van de Heere nou ter harte? En op grond van de Bijbel laten onze Dordtse vaderen het zien, dat telkens wanneer het woord van de Heere uitgaat, dat er dan altijd een tweeërlei uitwerking is. Altijd zijn er twee soorten van uitwerking. En dat is wel heel aangrijpend, gemeente, als je daarover nadenkt. En dan kan zomaar vanmiddag de vraag bovenkomen, hoe kan dat nu als vanmiddag ook de prediking uitgaat en de Heere laat vanmiddag zijn woord verkondigen? Hoe kan het dan dat er dan twee mensen onder hetzelfde woord zitten? Ze zitten soms ook nog eens bij elkaar in de bank. En bij de een slaat die boodschap als een pijl naar binnen. Het hart wordt geraakt, het hart wordt getroffen. En we leren buigen onder de boodschap van dat woord. En een andere, die dus soms in dezelfde bank erbij zit. Ja, die haalt zijn schouders erover op onder datzelfde woord. En die raakt het niet. En die kan zijn gedachten misschien niet eens bij de preek houden. En die legt het woord naast zich neer. Hoe kan zoiets, gemeente? Nou, dat is precies de vraag die onze vader hier in artikel 9 en 10 gaan beantwoorden vanuit Gods woord. En dan staat er, hoe komt het nu? Het dat velen die door de bediening van het evangelie geroepen zijn, niet komen en niet bekeerd worden. En wat heel aangrijpend dat er dan zelfs wordt gesproken over velen. Het gaat niet over weinigen of over sommigen, maar over velen. Hoe kan dat, gemeente? Hoe komt dat nou? Wie zijn schuld is dat dan als het woord wordt verkondigd en we blijven maar jaar in jaar uit hetzelfde onder dat woord? Ja, zeiden de remonstranten, nou dat is eigenlijk helemaal niet zo'n hele moeilijke vraag. De remonstranten zeiden, als je nog steeds onbekeerd bent, dan doe je toch eigenlijk wel wat fout. Dan heb je je vrije wil niet goed gebruikt. Waarom lukt het nou niet, zeiden ze, om gewoon te geloven? Want zeiden ze, je moet natuurlijk wel zelf meewerken. Volgens de remonstranten was het heel eenvoudig. Als de mens niet wil, staat Gods genade stil. Dus ja, dan houdt het op. En omgekeerd, als de mens wel wil, als de mens ervoor is, dan gaat Gods genade door. Maar wat ben ik vanmiddag blij, gemeente, dat die leugenleer van de remonstranten niet waar is. Want als onze wil hier op dit punt de doorslag zou moeten geven, we hebben dat al vaker gezien. Weet u hoeveel mensen er dan zouden zalig worden? Nul. Dan zou de hemel leeg blijven. Dan zou er geen enkele zondaar ooit zalig worden. En onze Dordtse vaderen gaan dan vanmiddag in dit negende artikel dan echt wel heel wat dieper afsteken. Hoe komt het nu dat velen die door de bediening van het evangelie geroepen zijn, dat ze niet komen en dat ze niet bekeerd worden? Nou zeggen ze, de schuld daarvan ligt niet in het evangelie. En de schuld daarvan ligt ook niet in Christus die u in het evangelie wordt aangeboden. En die schuld ligt ook niet bij God. Maar die schuld ligt bij degene die geroepen worden. Met andere woorden, die schuld hebt u te zoeken alleen maar bij uzelf. En wat is dat vanmiddag een heel eerlijk, maar ook een heel ontdekkend stukje onderwijs, gemeente. Het is eigenlijk net alsof de Dordtse vaderen vanmiddag even op huisbezoek komen. En dat ze het als het ware vanmiddag aan ons vragen, joh, vertel eens, hoe komt dat nu? Dan zit je misschien al 15 jaar in de kerk, of 35 jaar, of 60 jaar, of 75 jaar. Maar hoe komt het nu dat dat evangelie nog nooit vrucht heeft gedragen in je leven? Hoe kan dat nou, dat het zomaar jaar in jaar uit, terwijl je onder de preken hebt gehoord, dat het altijd maar hetzelfde blijft en je hebt onderhand een kerkbank versleten en het verandert maar niet? Hoe komt dat nu? En aan wie ligt dat dan? Bij de voorbereiding van de preek moest ik even denken aan een bezoekje van jaren geleden. Was er een oude man en die had al de leeftijd van de zeer sterke bereikt en al gepasseerd zelfs. En die zei tegen me, ja, ik ben nog steeds onbekeerd, maar ik zoek wel. En ik bid wel. En ik lees wel. Hij zei, ik heb er eigenlijk mijn leven lang, al bijna 90 jaar, alles aan gedaan. Maar als God het dan niet doet. Dus ik doe lezen, bidden, van alles roepen. Maar als God het mij dan niet geeft. Hij zei letterlijk tegen me, wat moet ik dan nog meer doen? Nou, en dat raakte me diep dat hij dat zo zei, gemeente. Wat aangrijpend. Dan ben je zo oud geworden, zijn leven lang onder de zuivere prediking van het woord gezeten. Maar dat hij eigenlijk nog steeds de kern en het geheim van het evangelie niet had begrepen. Want hij vroeg immers, wat moet ik doen? Hij dacht nog steeds dat hij zelf de weg tot de zaligheid moest beklimmen van beneden naar boven. En het ergste is, dat daarvan, van zijn onbekeerdheid, dat hij daarvan de schuld eigenlijk ten diepste neerlegde bij God. Met andere woorden, als God nou eens net zo gewillig was geweest als ik, ja dan had hij het al lang gehad. Wat een blindheid, gemeente. Maar dat niet alleen, ik moet ook zeggen, wat een hoogmoed om dat te durven denken. Want al die gedachten die worden hier vanmiddag radicaal de pas afgesneden. En onze Dordtse vaderen zeggen, er is maar één plaats waar je de schuld moet zoeken. En dat is hier van binnen. Bij jezelf. Bij je eigen hart zo verdorven en zo hardnekkig en zo onbekeerlijk is. Artikel 9 zegt, die schuld ligt beslist niet in het evangelie. En waarom niet? Heel eenvoudig, gemeente. Het evangelie wordt u elke zondag verkondigd. In al zijn rijkdom. En op elke bladzijde van het evangelie is het te lezen dat er een gewillige Here is voor onwillige zondaren. En staat hier, die schuld ligt ook beslist niet in Christus, die u in het evangelie wordt aangeboden. Hey, hoe zou die schuld ooit in Christus kunnen liggen, gemeente? Hij is toch die zaligmaker voor wie er geen hopeloze gevallen bestaan. En hij wordt u elke zondag verkondigd, niet alleen als die bekwame zaligmaker, maar ook als die gewillige zaligmaker. Hij is toch de goede herder die nota bene de hemel heeft verlaten. En die afdeel wilde dalen op de aarde om hier zelf het verlorene te gaan zoeken. En hij heeft zijn leven er zelfs voor gegeven. En hij zoekt niet alleen zelf het verlorene, maar hij wil zich ook laten vinden. Van de week las ik in het dagboek van Wilfred Floren. Hij zei, de eerste moet nog geboren worden die Jezus heeft gezocht. En die hem niet heeft gevonden. Dat vond ik wel heel treffend dat hij dat zo zei. En zo over de gewilligheid van Christus. En dat de ware zoeker ook een vinder zal zijn. En daarom zei Wilfred Floren, de eerste moet nog geboren worden. Die Jezus heeft gezocht. En die hem niet heeft gevonden. En ik dacht, dat ga ik vanmiddag noemen, want dat is helemaal in lijn met wat onze Dordtse vaderen hier zeggen. Hij wordt u aangeboden. En in Christus gemeente, er ligt zo'n volheid van genade in hem. Het is bij Christus met eerbied gesproken zo anders dan als bij Jozef. Kijk, de voorraadschuren van Jozef, die raakten nog een keer op na al die jaren van hongersnood. Jozef moest uiteindelijk neven kopen toen ze kwamen, toen het laatste koren letterlijk was uitverkocht. Maar zo is het bij Christus niet. U kent die mooie uitdrukking wel. Hij wordt van het uitdelen niet armer. En hij wordt van het inhouden niet rijker. En het is zijn liefste werk om zondaren zalig te maken. Dus dat is wel duidelijk vanmiddag, gemeente. Het ligt niet aan het evangelie, het ligt niet aan Christus. En het ligt ook niet aan God, die door het evangelie roept. We hoorden het al. De Heer is het helemaal niet verplicht om ons te roepen. En toch doet hij het. Elke zondag opnieuw. Ernstig, welmenend, van harte, uit liefde, bewogen. En zegt artikel 9, de Heer deelt zelfs nog onderscheiden gaven mee aan degene die die roept. En bij die gaven zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan ons verstand. De Heer geeft ons nog een verstand om na te denken. We mogen nog naar catechisatie komen. We mogen het woord onderzoeken. Je zou bij die gaven ook nog mogen denken aan allerlei extra roepstemmen die de Heer er ook eens bij geeft naast zijn woord. Zoveel roepstemmen waardoor hij klopt en soms ook met eerbied gesproken bonst op de deur van ons hart. Om ons ervan te overtuigen dat zijn woord alleen de waarheid is en dat je van dat woord op aan kunt. Voor tijd en eeuwigheid. En daarom zeggen onze Duitse vaderen vanmiddag heel eerlijk, als ze dan zo de balans opmaken gaandeweg dat negende artikel. En ga je nou ondanks al die zegeningen en ondanks al die roepstemmen, ondanks al die gaven, en al die jaren nog steeds dezelfde bent, nog steeds onbekeerd, nog steeds onveranderd, nog steeds onvernieuwd, nog steeds niet tot Christus gekomen, dan moeten we de schuld daarvan niet bij de Heere, maar bij onszelf zoeken. En om ons in die zoektocht te helpen vanmiddag, halen ze dan het een en ander aan uit de gelijkenis die we vanmiddag met elkaar hebben gelezen. Die gelijkenis van het zaad. Waarbij de Heere Jezus zelf ook drie voorbeelden geeft, omdat het woord rijk en royaal was gezaaid. Maar dat het toch niet de gewenste verandering en de gewenste vrucht had voortgebracht. Nou, we kennen allemaal die gelijkenis wel, ook de kinderen. En ik dacht nog even, misschien weten de kinderen dat nog wel. Toen we 3 jaar geleden nog kerkten in het andere kerkje in Wouterswoude, het vrijgemaakte kerkje. Toen was daarachter in de kerk, naast het orgel op die witte muur, zo'n prachtige muurschildering te zien van de zaaier. En juist vanaf de preekstoel had ik daar ook elke zondag het zicht op. Natuurlijk een prachtig beeld, hè, die zaaier. Met zo'n tas om zijn schouder. En dat hij elke keer zijn hand zo in die tas doet, in die buidel doet. En hij pakt er een handvol met zaad uit. En met gulle handen heeft hij dat zaad gezaaid daar op de akker. Rijk en royaal. Maar toch hebben we net met elkaar gelezen. Er waren maar liefst 3 plaatsen waarop het woord dat zaad helemaal geen vrucht droeg. Daar kwamen dus ook maar niet verder. Hoe kan dat dan? En aan wie ligt dat dan? Nou, en van die eerste wordt hier dan gezegd. Dat zijn mensen die zorgeloos zijn. En omdat ze zorgeloos zijn, nemen ze het woord des levens niet aan. En wie zijn dat dan vanmiddag, gemeente, die zorgeloze mensen? Zou het ook goed kunnen dat je vanmiddag zegt, ja, dat woordje zorgeloos, dat herken ik niet met toepassing op mezelf. Ik ben helemaal niet zorgeloos. Ik ben juist een bezorgde moeder. Ik ben een bezorgde vader. En ik doe alles voor mijn kinderen. Ik doe alles voor andere mensen. En dat kan, gemeente, dat is allemaal goed. Maar dat kan er allemaal zijn, hè, dat u dus in het dagelijkse leven niet zorgeloos bent, maar als het gaat om de eeuwigheid wel. Als het gaat om je onsterfelijke ziel, dat je dan wel zorgeloos bent. Omdat je genoeg hebt aan het leven hier en nu. Eigenlijk een beetje precies zoals McChane dat zegt. Ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw lot. Ja, ik weet wel dat ik straks moet sterven, maar het weegt me niet op maat. Die nood voel ik niet. Ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan zegt artikel 9 vanmiddag, bent u dat soms vanmiddag? Ben jij het? En in de gelijkenis worden deze mensen door de Heer Jezus vergeleken met degene die bij de weg bezaaid zijn. En daar bij de weg, zo aan de rand van de akker, daar was de aarde heel, ja, dat pad was natuurlijk heel hard geworden. Helemaal aangestampt door de vele voetstappen en de karren die er overheen gingen. En goed, ja, als het goede zaad daar dan wordt gezaaid en als het ook daar neervalt, dan wordt het in een mum van tijd door de vogeltjes weggepikt. De boze komt en die rukt het uit. U zegt, hoe moet ik dat voor me zien? Nou, heel eenvoudig, je zit hier vanmiddag in de kerk en je bent fysiek aanwezig en je zit in de bank en toch ben je met je gedachten buiten de kerk. En je denkt aan je schoolwerk van de week, wat je allemaal nog moet doen. Of je denkt misschien aan die grote klus die van de week wacht op je werk. Of je denkt aan je hobby of aan de verbouwing waar je mee bezig bent. Of je denkt misschien aan dat ene waar je zo graag wil kopen en waarvoor je aan het sparen bent. En dan laat de Heer deze middag het zaad van zijn evangelie zaaien op de akker van uw hart. Maar het zaad krijgt nog niet eens de kans om op de grond te vallen en om te gaan ontkiemen. Want de vogeltjes die zijn er al en die hebben het al weggepikt. En waar het dan in de preek over gaat, over de heerlijkheid van de hemel, of over het ontzagwekkende van de hel, of over de heerlijkheid en de liefde van Christus. Maar het raakt ons niet. Het komt niet binnen. Het gaat langs ons heen. Want het ketst af op de hardheid van ons eigen hart. Anderen, zeggen onze Duitse vaderen, die raakt het wel. Ze nemen het aan, maar staat erbij, niet in het binnenste van hun hart. En daarbij moeten we dan denken aan het tijdgeloof. En hoe moeten we dat zien? Nou, het goede zaad, dat is opnieuw gezaaid op de akker van het hart. En dit keer wordt het door de vogeltjes niet weggepikt. Het valt zelfs in een heel klein laagje grond en het begint zelfs te ontkiemen. En er gebeurt wat. En in eerste instantie dan zouden we zelfs nog denken, nou, wat er nu gebeurt en wat ik nu allemaal zie, dat is toch wel heel veelbelovend. Want ik zie allerlei emoties komen en er komen allerlei indrukken. Misschien wel na een ernstige preek of na een ingrijpende gebeurtenis, dat het hart zeg maar even gevoelig wordt aangeraakt. En er is een stukje bewogenheid. En we lezen zelfs over blijdschap en we lezen over vreugde. En toch zei de Heer Jezus in die gelijkenis, het houdt geen stand. De wortels die kunnen niet verder naar beneden groeien, want het heeft geen diepte van aarde. Het stuitte daar op een steen. En daarom heet het tijdgeloof ook niet voor niks tijdgeloof. Het is maar voor een tijd, het is maar voor even. En de Heer Jezus zei, tijdgeloof komt vooral openbaar in tijden van moeite, van verdrukking, van vervolging. Of als het mij te veel gaat kosten. Dan haakt het tijdgeloof af. Denk maar eens aan Orpa. En ze was zo bewogen. Ook in het leven van Orpa zag je een heleboel emotie. En ze hield zoveel van haar godvrezende schoonmoeder Naomi. En ze ging mee uit Moab naar Bethlehem. Het was zo veelbelovend. En toch haakte ze af. En hoe kwam dat? Omdat haar hart nog steeds in Moab was blijven liggen. Haar hart was uiteindelijk nog steeds gesloten, nog steeds van steen, onveranderd, onvernieuwd. En zeggen onze Duitse vaderen, er kan zelfs nog een derde reden zijn. Een derde reden waarom het goede zaad van het woord is wel in uw leven wordt gezaaid, maar dat het geen vrucht draagt. Dan kan het zijn dat dat goede zaad in uw leven door de doornen en door de distels wordt verstikt. En waar moeten we dan aan denken bij die doornen en distels? En zo op de klank af, dan zouden wij toch denken bij doornen en distels aan hele grote en brute zonden. Dat zou wel komen door moord en doodslag en door overspel en door liegen en door bedriegen. En inderdaad, daar wordt het woord ook door verstikt. Maar het komt vanmiddag veel dichterbij, gemeente. De Heer Jezus, hij noemt in die gelijkenis die we lazen een paar dingen op, nou ja, die in onze ogen misschien wel heel onschuldig lijken. Rijkdom, welvaart, materialisme, altijd maar meer willen hebben, en het is nooit genoeg, en ik blijf maar bezig met het bestellen van nieuwe dingen. De Jezus noemt nog iets. Hij noemt ook de zorgen en de zorgvuldigheden, de beslommeringen van het leven. Nou, even vrij vertaald naar vandaag, de drukke agenda's. Wie je ook spreekt, hoe gaat het? Ja, iedereen is eigenlijk druk. Maar de Heer legt de vinger erbij. Hij staat door al die drukte die we hebben. En dan kun je bezig zijn met allemaal goede dingen, bij wijze van spreken elke avond voor de kerk op pad zijn of voor een goed doel of voor een stichting. Maar toch heet dat goede zaad van het woord wordt verstikt. Geen tijd. Ik hoorde ze dominee zeggen, we moeten maar nooit zeggen, ik heb geen tijd, want hij zegt geen tijd, dat betekent geen prioriteit. Want hij zei, iets wat je graag wil, of iets wat bij zich moet, daar heb je wel tijd voor en daar maak je wel tijd voor. Wat hebben we hier dan alert te zijn, gemeente? En wat kunnen we op dit punt ook veel leren van de vervolgde kerk? Ik las in een boek over de vervolgde kerk, over een man die woonde in Noord-Korea, een christen. En die man had een strafkamp in Noord-Korea overleefd, dus het was al een wonder dat hij het nog na had kunnen vertellen. En toen had hij een tijd daarna in Zuid-Korea gewoond, vele jaren lang. En weet u wat hij zei? Hij zei, het is in Zuid-Korea moeilijker om christen te zijn dan in Noord-Korea. En toen ik het las, toen dacht ik, klopt dat wel wat hier staat? Heeft de drukker misschien een fout gemaakt? Zijn die woorden omgedraaid? Nee, dat is niet omgedraaid. Al die jaren in Zuid-Korea hadden hem geleerd, het was daar moeilijker om christen te zijn dan in Noord-Korea. En waarom? Hij zei, alle vrijheid die ik hier in Zuid-Korea heb, die zorgt voor zoveel geestelijke verleiding. En hij noemde drie dingen op. Hij zegt, het eerste is rijkdom. En het tweede, seksuele verzoekingen. En het derde, de kracht van beeldschermen. Nou, dat is toch wel heel aangrijpend, gemeente, hè? Dat zo'n man uit Zuid-Korea ons dan vanmiddag die spiegel moet voorhouden. Dat het goede zaad van het woord niet verstikt zal worden in ons leven. En dan komen we nu even terug bij die schuldvraag. Aan wie ligt dat nu, gemeente? Als het woord nou geen kracht doet in je leven. Als de Heer dus zondag aan zondag dat goede zaad van het evangelie laat vallen op de akker van uw hart en er komt geen vrucht. Nou, de gelijkenis die maakt ons duidelijk, het ligt niet aan het zaad. Het zaad was goed, want dat ging om Gods woord. En de gelijkenis maakt ook duidelijk, het ligt niet aan de zaaier, want dat was Jezus zelf. En zo blijft er dus maar één schuldige over. En dat ben ik zelf, gemeente. Het komt door ons eigen harde en verdorven hart. En ik zei het al, dat is vanmiddag wel een heel eerlijk, maar ook een heel ontdekkend woord. Want is het niet godslasterlijk, gemeente, dat dat zelfhandhavende hart van ons het liefst de beschuldigende vinger en naar God zou uitsteken? En dat we eigenlijk het liefst de Heere de schuld zouden willen geven van ons eigen ongeloof en van ons eigen onbekeerlijke hart? Of dat wij de schuld zouden durven neerleggen bij Gods verkiezing of bij Gods verwerping? En dat we dan als het ware nog een geldig excuus of een verontschuldiging menen te hebben voor ons ongeloof. Maar als we dat vanmiddag al zouden denken, gemeente, dan komt u daar vanmiddag niet mee weg. De Duitse vaderen, ze waken hier vanmiddag over de eer van God. En nergens in de Bijbel kun je lezen, gemeente, dat het afwijzen van de roepstem van het evangelie, dat dat verbonden wordt met Gods verkiezing of verwerping. Dat lees je nergens, maar het omgekeerde lees je wel. Altijd wanneer Gods woord wordt afgewezen en die roepstem naast het ons neer wordt gelegd, dan lezen we dat dat een gevolg is van mijn eigen onwil en van mijn eigen ongeloof. En daarom is het zo waar, hè, wat dat oude gedichtje zegt, wat eindigt met de woorden: o mens, gaat gij verloren, wijt het mij niet. Want de Heere zegt: ik ben de oorzaak van uw verdoemenis niet. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, gemeente, waarom het evangelie wel vrucht draagt. Maar laten we dan eerst met elkaar zingen van Psalm 95. En dan zingen we met elkaar het vierde vers. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil. En troostrijk woord verraadt u niet, maar laat u leiden. Roept u, jou en mij, door het evangelie. We hebben gehoord waarom het evangelie geen vrucht draagt. En dan nu de tweede gedachte, waarom het evangelie wel vrucht draagt. En misschien is er vanmiddag wel iemand in de kerk of die thuis meeluistert en die zegt van: ja, ik zit eigenlijk nog wat na te denken verder over die gelijkenis die we net hebben gehoord van het zaad en van de zaaier. Want als je nou die zaaier zou zijn, zou je dan niet moedeloos worden? Want als je zaaier bent, dan zaai je toch maar met één bedoeling. Hè? Je zaait altijd voor de oogst. Nou, rijk en royaal had die man elke keer een handvol zaad gepakt en het uitgestrooid over de akker. Maar wat komt er nou van terecht, gemeente? Hier wordt het door de vogeltjes weggepikt. Daar heeft het geen diepte van aarde. En daar wordt het door de doornen en door de distels verstikt. Moeten we dan niet zeggen, nou kan die dan niet maar beter stoppen met zijn werk? Is het geen onbegonnen werk? Vergeef ze moeite. Nee, gemeente. De Heere, de zaaier, hij gaat door. En waarom? Nou, ik lees in mijn Bijbel dat de Heere zegt, nooit zal mijn woord ledig tot mij wederkeren. Nou, en daarom mag er ook met verwachtingen, mag er met hoop worden gezaaid. Hier vanaf de kansel. Thuis, als de Bijbel of de kinderbijbel open gaat, of op school of waar dan ook. Want er staat toch in Jesaja 53, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dus de Heere, hij staat er zelf voor in, dat de bediening en de prediking van zijn woord niet te vergeef zal zijn. En daarom klonk het net ook aan het einde van de gelijkenis in de schriftlezing, ineens die blijde uitroep. Het zaad gaf vrucht. Wat een wonder, gemeente. Een wonder van Gods genade. En hoe kan dat dan? Dat zaad dus uiteindelijk wel vrucht ging dragen. Nou, het was niet zo dat die zaaier opeens ander zaad ging gebruiken. En van die grond zou je ook niet kunnen zeggen, ja, dat was nou beter of vruchtbaardere grond dan die andere grond. Want van nature is ons allerhaat even onvruchtbaar en even koud en hard. Maar weet u wat nou het geheim is van die gelijkenis? En dan zeg ik het vanmiddag maar heel eenvoudig, gemeente, maar op dat stukje grond waar dat zaad vrucht ging voortbrengen. Daar was nou al eerder iemand op die akker bezig geweest. Iemand met een hoofdletter. Weet u wie dat was? De Heilige Geest. Van wie wij toch belijden dat hij Heere is en levend maakt en de harten opent. Hij opent het hart dat gesloten is. En daarom bidden we dus ook zo vaak hier in de kerk om de opening van het woord voor onze harten en de opening van onze harten voor het woord. En hoe doet de Heilige Geest dat? Nou, eigenlijk net zoals een boer dat doet voordat hij gaat zaaien. Die laat eerst het land ploegen. Nou, dat doet de Heilige Geest ook. De Heilige Geest gebruikt de ploegschaar van Gods heilige wet. Om het zondaarshart open te ploegen en open te leggen. Om onze nood en om onze zonde aan te wijzen. Zodat er in ons hart plaats komt voor Christus. En voor zijn werk en voor zijn evangelie. Zodat dat goede zaad van het evangelie gaat vallen, gemeente. In een wel toebereide aarde. En eigenlijk is dat heel kort gezegd de samenvatting van artikel 10. Als hier dan staat, hoe kan het dan dat goede zaad bij anderen wel vrucht draagt? Dat dan bij anderen de roepstem van het evangelie niet wordt afgewezen, dat het niet afketst op de hardheid van het hart. Maar als zondaren door de roepstem van het evangelie leren komen tot het geloof in Christus en tot bekering, nou, dan is dat enkel en alleen te danken aan de levende God. En heel nadrukkelijk leggen onze Dordtse vaderen daar in artikel 10 de vinger bij. Ik zei net al, ze waken hier over de eer van God, gemeente, ook op dit punt. En daarom zeggen ze hier, dat je die vrucht in het leven van een mens nooit kan en mag toeschrijven aan een mens zelf. Of aan zijn zogenaamde vrije wil. Nee, zeggen ze, dat is nu voor de volle 100% het werk van God geweest. En het is waar vanmiddag, gemeente, ons verduisterde verstand vindt dit heel moeilijk. Ons verduisterde verstand zegt vanmiddag, ja, hoe kan dat? Geen vrucht dragen, dat is onze schuld. Maar als de welvrucht komt, dan is dat enkel en alleen aan God te danken. Want wij krijgen dat niet bij elkaar, gemeente. Dat is dezelfde spanning al die we al zo vaak zijn tegengekomen. Heel ongeloof is eigen schuld, het geloof is Gods gave. Verloren gaan is eigen schuld, zalig worden is enkel genade. Ons hart wil daar maar tussen komen. En ons hart wil zo graag dat het toch nog iets van ons kan meetellen, maar dat kan niet. En we moeten die spanning die daartussen zit niet gaan oplossen, maar daar moeten we onder buigen. En keer op keer hadden onze Duitse vaderen op dit punt de strijd met de remonstranten. Want die bleven ook op dit punt maar hameren op die zogenaamde vrije wil. En hun gedachtegoed ging terug op de gedachte van Pelagius, hij wordt hier ook genoemd. Dat was een Engelse monnik uit de 4e eeuw na Christus, met wie Augustinus in feite al dezelfde strijd had gevoerd over de vrije wil. Maar zeggen onze vaderen, die gedachte van Pelagius, dat vormt een hoogvaardige ketterij. Met andere woorden, dat is een hoogmoedige dwaling. Als je meent dat het van onze wil afhangt, of je zalig wordt of niet. Nou, en tegenover al dat mensenwerk, dat opkomen vanuit het vlees, wat de remonstranten elke keer deden, beleidde onze vader hier in artikel 10 het eenzijdige godswerk. En heel in het kort tekenen ze hier de weg die de Heere gaat. Die weg die ze in de volgende artikelen verder gaan uitwerken. Hoe de Heere de zijde dus al van eeuwigheid in Christus heeft uitverkoren. En hoe dat hij ze in de tijd hier op aarde in hun leven krachtdadig roept. En dat jij met het geloven, met de bekering zal begiftigen. Dus dat zijn genadegaven van hem. En dat de Heer hen verlost uit de macht van de duisternis. En overbrengt tot het koninkrijk van zijn zoon. En dan wil ik vanmiddag nog even de vinger leggen bij dat krachtdadige roepen, gemeente. We hebben daar vorige week met Pasen ook al iets over gehoord. Zoals Jezus, de dode Lazarus die al 4 dagen in het graf lag, door middel van zijn stem weer tot het leven heeft geroepen. Zo roept hij nog steeds door middel van de prediking van zijn woord ook dode zondaren tot het leven. En daar heeft de Heer echt soms maar 1 woord voor nodig. Denk maar eens aan die man die daar zat, verslaafd aan zijn geld in dat tolhuis, Levi. En Jezus die kwam daar voorbij op de straat en 2 woordjes waren genoeg. En de Heer keek hem aan, volg mij. En die 2 woordjes waren genoeg om van Levi een volgeling van Jezus te maken. Om hem te trekken uit de macht van de zonde, uit de macht van het geld, uit de macht van de duivel, uit de macht van de dood. En bij iemand als Saulus van Tarso was dat niet anders, gemeente. Oh, die zat zo vast in zijn godsdienst. Maar hij was nog steeds geestelijk dood. Maar de Heere ging hem arresteren daar op de weg naar Damascus. En de Heere noemde alleen maar zijn naam en zijn zonde. Saul, Saul, wat vervolg je mij? En door de kracht van Christus, gemeente, werd Saulus daar overwonnen. Hij werd van een vijand veranderd in een vriend. Getrokken uit de duisternis, gebracht tot het licht. En dat noemen we dan ook wel de inwendige roeping. Als zo die roepstem van het evangelie, door de kracht van de Heilige Geest, doordringt tot op de bodem van je hart. Als het dus niet uitwendig blijft, als niet aan de buitenkant blijft hangen bij de oorpoort. Het gaat de ene oor in, het gaat de andere oor weer uit. En zo was dat eigenlijk bij dat zaad wat terecht kwam op die stenen. En daartussen die doornen en de distels. En waar het door de vogeltjes werd weggepikt. Dat bleef dan maar hangen bij die oorpoort, om het zo maar te zeggen. Aan de buitenkant. En bij iemand, nog een voorbeeld te noemen, als Lydia. Dan zie je dat het woord niet aan de buitenkant blijft, maar dat het wat teweeg bracht. Lydia die daar zo in de kerk zat bij Paulus in Filippi, daar die openluchtdienst bij het water. En terwijl Paulus daar aan het preken was, schoot de Heer een pijl af in het hart van Lydia. En die pijl die trof zijn doel. Onder dat woord werd haar hart geraakt. En haar hart werd geopend. En in dit verband is het wel heel mooi. De Engelsen die, als ze die het hebben over de inwendige roeping. Dan zeggen ze op zijn Engels, de effectual call. Het rooit woordje effect in terugkomen. Met andere woorden, die inwendige roeping, dat is de roeping die effect heeft. Die wat teweeg brengt. Die wat uitwerkt. Die onze harten en levens verandert en vernieuwt. Dus dat is een heel zinvol onderscheid, gemeente, om te spreken over de inwendige en de uitwendige roeping. En tegelijk moet ik daar wel bij zeggen als een soort waarschuwing. Dat wij nooit mogen zeggen, ja, de Heer heeft mij dan misschien alleen nog maar altijd uitwendig geroepen. En daarom ben ik dan nog steeds onbekeerd. En dat we dat dan als een excuus zouden gaan gebruiken voor ons ongeloof. Maar zo is het niet. We hoorden net al, die schuld die ligt alleen maar bij onszelf. En al zou je heel je leven lang maar één keer uitwendig door de Heere geroepen zijn, dan is die ene keer al genoeg om je alle onschuld te ontnemen. En hoe rijk zien we dan, gemeente? In dit 10e artikel. Dat de Heere altijd aanwerkt op de eer van zijn grote naam. Want dan halen onze vader hier aan het slot van artikel 10 een tekst aan uit de Petrusbrief. Waarin Petrus schrijft over het grote doel van Gods genade. Over het grote doel van Gods verlossing. En dan zegt Petrus opdat zij zouden verkondigen de deugden desgene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen. Op de bruiloft van het Lam hierboven, gemeente, wordt er eeuwig door Gods kinderen gezongen. En wat denkt u, waar gaat het over op de bruiloft van het Lam? Over wie wordt er dan gezongen? Gaat het dan om de mens? Gaat het dan om onze vrije wil? Gaat het dan om onze goede keuzes die wij hebben gemaakt? Daar gaat het niet om. De bruiloft van het Lam zal alleen maar gezongen worden over het Lam. Zal er gezongen worden over de drie enige God alleen. En daarom zijn we de dienst ook begonnen met Psalm 118. Hij was het die mijn heil bewerkte en daarom loof ik hem mijn leven lang. En dan hopen we straks daar ook mee te eindigen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Niet mij, maar u. Omdat gij het hebt gedaan. En dan is het zo rijk, gemeente, dat ook hier in dit artikel dan de eigenschappen van de Heere, de deugden van God, zoals we die een paar jaar geleden hebben behandeld, dat die hier weer terugkomen. Want inderdaad, dat doet Gods kerk hierboven. Gods kinderen nu in de hemel, die maken God groot om wie hij is in zichzelf. En die zingen daar van zijn grote liefde. En van zijn oneindige trouw. En van zijn wijsheid en van zijn rechtvaardigheid en van zijn heiligheid. Zoals het zo rijk staat in Psalm 32. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Roemt zijn deugden te allen tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Nou, en als je op je plaats bent, dan wil je ook niks anders. Heer, als u maar aan uw eer komt, als hij maar verhoogd wordt, als hij maar verheerlijkt wordt. Ook hier op aarde, hier al door je woorden en ook door je levenswandel. En dan is het eigenlijk een aanklacht dat hier in artikel 10 moet staan, opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen. Want kijk, gemeente, dat zondere hart van ons, dat zondere vlees van ons, dat is altijd uit op eigen eer. En daar blijven Gods kinderen ook na ontvangen genade last van houden. En dan kan het zijn dat je aan een ander iets mag vertellen over het werk van de Heere in je leven. En dat je er heimelijk zelf nog wat mee wilt gaan worden. Het is eigenlijk te walgelijk voor woorden dat een kind van God dan durft te gaan pronken met Gods genade. En dat is een zonde wat in diepste alleen maar Gods kinderen zich schuldig aan kunnen maken. Maar ook dan geeft de Heer zijn eer niet aan een ander, want dan heeft hij middelen genoeg om je weer laag op de grond te zetten. En ik zei al, als je zelf op je plaats bent, dan heb je geen ander verlangen. Heer, mag dat ik van mij er alsjeblieft tussenuit. En dat u alleen zal overblijven. En zo was het ook met die oude man die in zijn leven veel van de Heer had geleerd. En hij kreeg de vraag, zou u nog eens wat willen vertellen over wat de Heer u allemaal heeft geleerd? Nou zei hij, dat kan ik in één regel zeggen. Hij zei, de Heer heeft alles gedaan en ik heb niks gedaan. Niks anders dan tegenwerken. En dat moest hij met schaamte belijden. Nou, en hoe eindigt dan de gelijkenis van de zaaier en het zaad? We hebben het gehoord, gemeente, bij niet iedereen was er evenveel vrucht. Bij de een was het 30, bij de ander was het 60, bij weer andere was het 100-voud. Maar bij alles valt er toch wel één ding op. Bij allemaal zie je het, hoe meer vrucht dat er komt, hoe meer tarwekorrels er dus in die aarde zitten, hoe dieper dat die korenaar gaat buigen. Met andere woorden, hoe meer vrucht in je leven, hoe meer genade, hoe groter God wordt en hoe kleiner jezelf wordt. En dan tenslotte nog de vraag, gemeente. Als we dus nu zo voor de tweede keer hebben stilgestaan vanuit de Dordtse leerregels bij die roepstem van het evangelie. Hoe vaak bent u nou al door de Heere geroepen? Hier in de kerk, op catechisatie, thuis en op school. Wat heeft die roepstem van het evangelie nu in je leven uitgewerkt? Dan is het vanmiddag van 2-1, gemeente. Of je moet vanmiddag je hand in eigen boezem steken en jezelf aanklagen vanwege je eigen ongeloof, vanwege je eigen hardnekkige en onbekeerlijke hart. En laat die belijdenis je dan ook uitdrijven tot de Heere, die het ook vanmiddag zegt, ik heb mijn handen de ganse dag nog uitgebreid tot hardnekkige, tot wederstrevige zondaren. Dus of de hand in eigen boezem en jezelf beschuldigen. Of de hand omhoog, gemeente. Dat je mag afwijzen vanmiddag van jezelf. Om God te danken. En tijd maar belijden. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. En ik roem in vrije gunst alleen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, zo bracht u ons vanmiddag weer onder uw woord. En met handenvol hebt u ook op deze dag het zaad van uw woord weer laten zaaien op de akker van ons hart. En dan bidden we opnieuw, Heere, om de dauw van uw Heilige Geest. Omdat uw woord niet door de vogels zal worden weggepikt. En dat het niet verstikt zal worden door de doornen en door de distels. Of dat het niet verder kan ontkiemen en groeien omdat het geen diepte van aarde heeft. O Heere, laat uw woord ook deze middag met kracht zijn werk hebben mogen doen. Tot verandering en vernieuwing van onze harten en levens. En wij kunnen dat zelf niet maken, Heer. Het is toch het werk van uw Heilige Geest. Maar u hebt hem toch beloofd te geven. U hebt het zelfs al beloofd, Heere, niet alleen in uw woord, maar ook bij onze doop. Dat u dat alles wilt uitwerken. O Heere, doe het dan, naar uw eigen belofte. En dat ook in het hart en leven van uw kinderen, uw woord al meer en meer ook vrucht zal dragen. Hij moet wassen, hij moet toenemen. Christus moet al maar meer worden. En wij moeten alsmaar minder worden. En als we op onze plaats zijn, heren, dan krijgen we dat stervende leven lief. Om in ootmoed onder u te buigen. En dan zullen toch ook de diepste tonen van uw lof worden gehoord. Om uw deugden te verkondigen. Hier in beginsel, heren, op de plaats waar u ons roept. Om daar te zijn als een getuige van uw lof. Maar om dat ook eenmaal volmaakt en voor eeuwig te doen. Heren, zegent u dan zo uw woord aan onze harten tot leven en tot zaligheid. Wil u met ons zijn ook als we deze plaats weer gaan verlaten? Brengt u in ieder veilig thuis? Gedenkt u ons ook deze avond dat we nog mogen bezig zijn met de dingen van uw woord en dienst? Ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan, wil u helpen en zegenen thuis, op school, op het werk. En ook als er van de week weer gelegenheid is om onder het woord te komen. In de weekdienst, de bijbellezing, de contactmorgen. Allemaal gelegenheden, heren, waarin u het goede zaad opnieuw laat zaaien. Heren, dat we dan ook in getrouwheid ons plaatsje weer mogen innemen. Zie zo op ons allen neer in gunst van boven. En hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tenslotte nog Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Gemeente, gaat u heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.